goedemorgen gemeente. Gast in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Van der Plas uit Waddinxveen voor. En vanmiddag verwachten we dominee Van Lingen uit Kinderdijk. Met het oog op de voorbeden melden we u het volgende. Morgen hopen Anneliese Burggraaf en Anthony van Pelt te gaan trouwen in Delft. Ze gaan ook in die stad wonen. We wensen hen samen met hun familie en vrienden een fijne dag toe. We bidden vanmorgen ook om Gods zegen over hun huwelijk. Zuster Paans moet deze week naar het ziekenhuis voor een zware operatie aan haar pols. We bidden om een geslaagde operatie. Broeder De Kloe is afgelopen week thuisgekomen uit Zwinhoven, waar hij verbleef voor revalidatie. Samen met hem brengen we de dank aan de Heere God. Broeder Van de Keur heeft afgelopen week in het ziekenhuis gelegen met een trombosebeen. Hij is inmiddels thuisgekomen, maar is nog wel ziek. We bidden om verder herstel. Van dinsdag tot en met vrijdag wordt de Kinderbijbelclub gehouden. We bidden om Gods zegen voor de kinderen en de leiding. De gemeenteleden die in Servië verblijven groeten ons. Ze vragen ons te bidden voor voorganger Alexander Subotin, zijn vrouw Daniela en zijn medewerker Mirko, die veel werk verzetten onder de Roma. Ook bidden we voor de Roma die veelal onder armoedige omstandigheden leven en te maken hebben met discriminatie. We denken in het bijzonder ook aan de christen-Roma. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. En bij de uitgang staan de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. En ter inleiding gaan we nu zingen Weerklank 431, 2 en 8.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 148. Daar wordt over engelen gesproken en die komen vandaag in de preek ook aan de orde. Psalm 148, het eerste vers. Loof God, zingt eeuwig zeren lof. Psalm 148, vers 1. We stellen ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de dienst thuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water beneden de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Woorden zijn maar woorden, zeggen we. En wat moet je daar eigenlijk mee? Soms denk je dat je mensen op hun woord kunt vertrouwen. Ze zeggen het tegen je. Je hebt mijn woord. Jawel, maar hoe dikwijls is het toch eigenlijk zo dat we daar weer bedrogen mee uitkomen. Mooie woorden, daar strooien we mee. En we kunnen ze zomaar kwijt aan deze en gene. En iedereen neemt ze mee en legt ze ergens weg. Of is onderweg alweer verloren. Als dorre bladeren voor de wind waaien ze weg. Mooie woorden. Ja, wat u zegt, dat zijn mooie woorden. Want uw woorden zijn daden. En u doet wat u zegt. En daarom is dat toch eigenlijk het laatste wat ons overblijft. Als eigenlijk alles je zomaar bij de handen afbreekt. Als je denkt dat de grond onder je voeten wegvalt. Waar vind ik houvast? Denk aan wat u beloofd hebt, Heere. Mens onderweg in deze wijde wereld, ieder van ons, jongeren en kinderen, en ouderen, mensen tot hoge ouderdom gekomen misschien. Maar wat heeft dat woord nu in ons leven gedaan? Is dat voor ons nu dat enig gauw vast geworden? Of zijn het mooie woorden gebleven? Heere God, we komen tot u en we bidden u. Wil door uw Heilige Geest in onze harten werken vanmorgen. Dat we merken dat uw woorden daden zijn. En dat ze kracht doen. Dat ze scheppen. Zoals het was bij de schepping toen alles donker was en woest en leeg. En daar plotseling die stem was, er zij licht en er was licht. Misschien is het wel zo, heren, als we vanmorgen hier in de kerk zijn, dat het met ons hart niet anders is, woest en leeg. We zijn er wel en we zijn er misschien toch eigenlijk ook weer bijna niet. Maar als u nu gaat spreken, en als uw woord gaat klinken in de kracht van uw geest, dan wordt het licht van binnen. Dan gaan we ontdekken dat u zelf ons op het oog hebt en dat u het bent die tot ons spreekt. Heere, schenk ons dat vanmorgen. Denk aan uw woord, wat u beloofd hebt, waar uw gemeente samenkomt en samenkomt in het gebed tot u, daar wilt u zijn. Mogen we dat van u verwachten, Heere, vanmorgen. Niet omdat we het verdiend hebben. Ach, wat zouden we toch meebrengen. Als we die 10 woorden, die 10 geboden van u hebben gehoord. En de samenvatting daarvan die zomaar als een moker je hart kan slaan. En in stukken slaan als je hoogmoedig dacht dat je nog heel wat was. En je plotseling ontdekt dat je de liefde mist. Trouwe God, zie een genade op ons neer en wil ons helpen. Geef dat de kinderen er wat van begrijpen mogen. Dat jongeren merken dat die woorden van u midden in hun leven staan. Raak ons allemaal aan. Zoals u dat alleen maar kunt. Uit genade bidden we dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God lezen, allereerst in het Oude Testament, Genesis 28. Genesis 28, vers 1 tot 5, en daarna vanaf het 10e vers. Genesis 28, vers 1 tot 5, en vanaf het 10e vers, verder. Daarna lezen we uit het Johannes-evangelie, Johannes 1 vanaf vers 44. Johannes 1 vanaf vers 44. We lezen eerst Genesis 28. Daar is aan vooraf gegaan het bedrog van Jacob, waardoor hij de zegen van zijn vader kreeg in plaats van Esau die hem verwachtte. En dan weet Rebecca nog een list te verzinnen, of in ieder geval zo zou je het kunnen lezen, om Jacob te laten vluchten omdat Esau hem bedreigd heeft met de dood. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan, sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven. Jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit zult krijgen. Zo stuurde Isaac Jacob weg en die ging naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel de Syriër en de broer van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. We lezen verder bij vers 10. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind heb gezet, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. We lezen nu uit Johannes 1. Daar roept Jezus zijn discipelen. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen, gemeente uit Psalm 105. Het vierde vers: gij volk uit Abraham gesproten. En het zesde: al wat hij Isaac heeft gezworen. Het vierde en zesde vers van Psalm 105. In aansluiting aan de preek zingen we op Psalm 118, vers 10 en 14. Dit is de poort des Heren. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Vers 10 en 14 van Psalm 118. De tekst voor de preek vindt u in de eerste schriftlezing. Genesis 28, de versen 12, 13 het eerste gedeelte en 17. Deze woorden, toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder. En dan vers 17, daarom was Jacob bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats, dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Er gaat een asielzoeker op reis. Nou, daar kijken we in deze tijd niet van op. Ze komen bij duizenden per maand op weg naar Europa. En allemaal hopen ze dat het ze straks beter zal gaan dan voorheen. Want als je geen werk hebt en je hebt wel een opleiding, of wanneer er oorlog is in je land en je leven wordt bedreigd, dan zoek je een uitweg. In families wordt geld bijeengebracht om de sterkste uit het gezin op weg te sturen. Hij moet straks een soort bruggenhoofd vormen. En als het hem lukt om een nieuw bestaan op te bouwen, dan kan zijn familie daarvan mee profiteren. En misschien kunnen zij dan ook wel mee naar Europa komen. Want je hoort immers de mooiste verhalen over het geweldige leven daar. En daarom gaat hij op weg. Of gaat zij op weg, de collectieve droom van de familie achterna. Maar dromen zijn bedrog. Je kunt wel denken dat ze echt zijn, maar laat je niet misleiden door mooie praatjes van mensensmokkelaars. Want de werkelijkheid is hard. Meisjes en vrouwen worden onderweg misbruikt en verkracht. Je kunt als slaaf verkocht worden en Afrika nooit uitkomen. En als het je al lukt, dan moet je in een wankel bootje de ruwe zee oversteken met gevaar voor eigen leven. En als je geluk hebt, kom je aan de overkant. Maar daarna kom je waarschijnlijk in een centrum terecht en misschien word je ook nog wel teruggestuurd. Nee, je kunt er maar beter niet aan beginnen. Of je moet zo uitzichtloze situatie zitten dat je geen andere optie hebt. En eigenlijk is dat een beetje het geval met Jacob. Die gaat als een asielzoeker op weg. Hij moet wel. Thuis was er geen houden meer aan. En daar had hij het natuurlijk ook zelf mee naar gemaakt toen hij zijn broer uitschakelde en met bedrog de zegen van Abraham had gekregen. God had wel beloofd dat de meerdere de mindere zou dienen. Dat niet de oudste zoon Esau gekozen was om straks de zegen, de belofte mee te dragen van Abraham. Jacob, de jongere, die zou het zijn. En die verlangde er ook naar. Want waar Esau helemaal opging in het leven van elke dag, daar was Jacob, werd Jacobs leven gedragen door het uitzien naar die zegen. Alleen, en dat was nou Jacob, hij kon er nooit op wachten. Dat lag een beetje vooraan en niet een heel beetje zelfs vooraan in zijn karakter. Hij wilde altijd proberen God een handje te helpen. Om zo de dingen die God beloofd had, alvast naar zich toe te trekken. En zo zijn droom werkelijkheid te laten worden. Maar nu was die droom helemaal uiteengespat, zijn bedrog was uitgekomen. Het was onmogelijk om nog thuis te blijven. Esau had gezworen, ik zal hem doden. En het eind was dat Jacob uit Berseba vertrok en naar Haran ging. Dat is gedaan met al zijn mooie plannen, berooid. Met een staf in zijn hand ging hij als een asielzoeker op weg om ergens achter de horizon bij zijn familie een plekje te zoeken. Hij was alles kwijt, door eigen schuld. Nou, wacht even hoor. Want er staat nog iets meer in de schriftlezing. Er staat ook dat Isaac hem zegende voordat hij vertrok. Isaac zei, mogen God je zegenen en de zegen van Abraham geven. En wat dus eerst gestolen werd, dat kreeg Jacob nu toch van zijn vader mee. De zegen die God aan Abraham had gegeven. En met die zegen beloofde God een groot nageslacht. Hij zou tot een groot volk worden. En in hem zullen al de geslachten, de volken van de wereld, gezegend worden. En hij zou in het beloofde land wonen. En uit dat nageslacht van Jacob zou dus later, eeuwen later, de zaligmaker geboren worden. Die de zegen is voor alle volken van de wereld. Alleen, ja, wat zijn zulke woorden nu nog waard? Als je nou naar al dat zondige gepruts van die mensen ziet, dat getop met kleren van je broer en een geitenvelletje op je hand om maar op Esau te lijken. Naar al dat gedoe van mensen, dan moet je er toch wel een groot vraagteken achter zetten. Jacob is wel gezegend, maar daarmee is de lucht nog niet opgeklaard. Er blijft nog een heleboel hangen. Er zijn zonden die niet beleden zijn. Er is bedrog en afgunst. Er is doodsbedreiging. En Jacob neemt dat allemaal mee als hij op reis gaat. Want kijk, je kunt wel vertrekken. Je kunt wel denken, ik laat het allemaal achter me. Ik doe gewoon het boek dicht. En als het boek dicht is, dan is het er niet meer. Dan leg ik het weg en dan zeg ik zo, dat hebben we maar gehad. Maar daarmee is wat je verkeerd gedaan hebt niet zomaar verdwenen. God weet er toch van. En de mensen om je heen weten er toch van. En toch, gemeente, opvallend is dat. Je leest hier nergens dat Jacob berouw heeft over wat hij gedaan heeft. Hij heeft misschien wel spijt dat de dingen zo gelopen zijn zoals ze gingen. En de gevolgen daarvan, dat is spijt. Want spijt en berouw, daar zit verschil in. Spijt is dat ik denk, jongen, dat het nou zo gegaan is en dat dit ervan gekomen is. Dan heb je spijt over de gevolgen. Maar berouw is dat ik zeg, ik had het nooit moeten doen. Wat heb ik het daar verkeerd gedaan? En dan is het geen wonder dat die gevolgen er zijn. Nou, ik zie Jacob daarop weggaan. Maar intussen is er tussen God en Jacob volstrekte radiostilte. En dan denk je toch, hoe moet dat nou verder? Met die zegen van Abraham. En met die belofte van de zaligmaker. En wat moet Jacob met die mooie woorden als hij 800 kilometer alleen op weg is? Dat is toch levensgevaarlijk. Als je alleen op weg bent, dan ben je een prooi voor rondtrekkende roversbende. Dat is in onze tijd nog zo in sommige streken van Afrika. Levensgevaarlijk. Straks komt hij onderweg om. En dan is het dus gedaan met de belofte van God. Dan komt er dus helemaal niets terecht van die zaligmaker die God heeft beloofd. Maar ja, Jacob heeft er toch ook zelf voor gezorgd dat die woorden straks niet meer te betekenen hebben. Nee, als het van Jacob afhangt, gemeente, dan eindigt het verhaal straks in een ver land, ver weg van zijn familie, ver weg van alles wat hij vroeger had, ver weg ook van het altaar waar zijn vader de Heere diende. Dan is hij alles kwijt. En de vraag is even, als je denkt aan wat mensen in die tijd geloofden, in al die volken rondom, zal God er nog wel zijn voor hem daar ver weg? Want de volken van die tijd geloofden dat een God gebonden was aan het land waar hij dan de God van was. Je had de God van de Filistijnen, je had de God van de Syriërs, je had de God van de Mesopotamiërs, noem ze maar op. Allemaal hun eigen God. En die kon dus alleen maar wat doen in het land waar je was. Zou dat nu ook met die God van Isaac en van Abraham zo zijn? En je voelt de spanning achter die woorden. Zou het dan nu toch weer mislopen met de komst van de heiland? Daar gaat Jacob, een mens in de mist. En hij draagt zijn verleden mee. Nou, dat ken je misschien zelf ook wel. Misschien zijn er in jouw leven of in uw leven ook al van die momenten waaraan je liever maar niet terugdenkt. Weet je nog die keer dat het helemaal misging? En je dacht er misschien wel een beetje uit te komen. En je dacht, als ik het nou een beetje toedek, dan is het er niet meer. Voor het oog van de buitenkant zie je er niets meer van. Jawel, maar diep in je hart, dan weet je toch wel dat je van alles meedraagt. Dingen die nog afgedaan moeten worden. En weet u, als je zo rondloopt, wat kan God dan heel ver weg lijken? Dan zit er het nodige tussen hem en je hart. Dan zit er misschien ook het nodige tussen mij, jou en u en mensen om je heen. En dat blokkeert de contacten. En kijk, daar kun je voor weglopen, daar kun je overheen leven, zo stilletjes weg. Maar er komt een moment, dan word je ermee geconfronteerd. Want weet u, God komt erop terug. Maar hij komt op zijn tijd. En hij doet dat op zijn manier. En dat is heel anders dan we denken, dat zie je hier. Want al lopend trekt Jacob naar het noorden. En hij komt aan bij Luz, een grensplaats van Kanaan. En als je die gang ziet van Berseba naar Haran, dan gaat hij dus precies anders om de weg die Abraham vroeger ging. Die ging van noord naar zuid. En Jacob gaat van zuid naar noord. Weg uit het beloofde land. En het lijkt dus dat die belofte van God aan Abraham, ik zal je dat land geven en aan je nageslacht, dat die belofte onvervuld zal blijven door de zonde van Jacob. Hij trekt weg uit Kanaan. En dan, jongens en meisjes, dan wordt het nacht. Dan zoekt Jacob een plekje om te slapen. Nou, die hebben jullie ook wel, denk ik. Als het tijd wordt, en dat is natuurlijk, dat vind je meestal nog helemaal geen tijd, maar je moeder zegt het of je vader, kom op naar bed. En dan ga je en dan heb je eigen plekje en een lekker kussen en misschien nog van alles om je heen op je kamer. En dan, ja, Jacob heeft ook van alles om hem heen. Moet je eens kijken wat er ligt. Stenen. Van die grote keien. En dat is alles wat hij heeft. En dan rolt hij er een beetje opzij. En dan gaat hij er tegenaan liggen. En dan trekt hij zijn mantel over zijn hoofd. Zo deden ze dat toen. Pyjama's hadden ze niet. En hij ging slapen. Moe van de reis. En dan staat er, gemeente, want de zon was ondergegaan. En dat is opvallend dat dat hier genoemd wordt. U denkt natuurlijk, ja, geen wonder, dat is altijd zo. Aan het eind van de dag gaat de zon onder, dan wordt het nacht. Ja, maar er is wat meer. Het is heel wonderlijk dat dat hier staat in die Jacobsgeschiedenis. Want er is een moment waar het terugkomt. En dat is in Genesis 32. Als Jacob door Pniel gegaan is, lezen we, en de zon ging over hem op. En dan zeggen Joodse uitleggers hier, kijk, hier daalt de nacht over het leven van Jacob. En dat duurt 20 jaar. En aan het eind, als hij God heeft, echt heeft ontmoet in Pniel, dan gaat het licht voor hem op. Er zit toch wel wat in. Want weet u, als je eigen wegen kiest, dan wordt het donker in je hart en in je leven. En dan ben je aan jezelf overgeleverd. En dan kan het zo duister zijn van binnen, dat je er geen kant mee op kunt. En wat vind ik nu zo wonderlijk? In die nacht laat God plotseling zijn licht schijnen. Toen droomde hij. Nou, dromen zijn bedrog. Zeg je moeder toch ook tegen jou als je wakker wordt en je hebt geslapen, je was bang, je lag te huilen. En er kwam moeder voorbij of je vader, die zei, ach joh, je hebt maar gedroomd. Ga nou maar weer lekker slapen, slokje water en dan. Ja, maar dit was volle werkelijkheid. God verscheen aan Jacob. Hij zag een ladder, een trap zoals je die aan de buitenkant van de huizen had in het oosten, die naar het dak leidde. Hij zag een ladder die vanuit de hemel blijkbaar op de aarde was gezet. En langs die ladder klommen de engelen op en neer. Ik denk, gemeente, dat Jacob compleet verbijsterd was van wat hij zag. Er was een verbinding tussen hemel en aarde. Dat was toch waar eeuwenlang naar gezocht was. Dat hadden mensen toch geprobeerd voor elkaar te krijgen, sinds dat Adam zondigde in het paradijs en Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, was er geen verbinding meer van de aarde naar de hemel. En dat is eigenlijk ook het oerverlangen van ons mensenhart. Dat je een hemel voor jezelf wil hebben. Dat je ergens op je eigen manier een contact wilt leggen met God. Want dan heb je ergens een uitweg uit de problemen van deze wereld. En dan kunnen we onszelf verder redden. In Babel bouwden ze een hele toren die tot in de hemel moest reiken. Maar het liep helemaal stuk. Zoals het altijd stuk loopt. Want alles wat je probeert in jezelf om wat op te bouwen om bij God te komen, daar val je radicaal mee om. Er is geen weg van de aarde naar de hemel. Herken je dat ook? Want kijk, dat kan je ook wel eens heel heftig raken. Dat er diep in je hart, bij jou, bij u en bij mij, wel zo'n stil verlangen kan zijn naar God. Dat je zo dicht bij hem zou willen zijn. Dat je alles aan hem zou willen zeggen. En dat je vergeving zou willen vinden. En nieuw leven. En troost en kracht. En dan komt er iets boven van die belofte van God. Misschien ben je wel gedoopt. Heeft God het toch beloofd? Dat is een zegen. Daar heeft God gezegd, jij bent van mij. Ik zal voor je zorgen. Je zou kunnen zeggen zoals Jacob gezegend werd. Maar weet u hoe je het ook probeert? Dat heb je niet zomaar in je binnenzak. Daar kom je niet ineens bij. En dan kan het zijn dat in jouw leven of in uw leven de mensen aan de buitenkant helemaal niet zoveel aan je merken. Hoe gaat het? Nou, goed hoor. Ja, wat verwacht de mens anders dan dat je dat zegt? En dat het toch van binnen zo is. Dat de zon over je leven is ondergegaan. En dat je in het donker zit. En misschien eigenlijk wel het ergste dat je dan met Jacob moet zeggen, het is ook nog eigen schuld. Het is ook geen wonder. Wat moet God nou met iemand als mij beginnen? Als je wist wat er in mijn hart leeft, zegt iemand, zou je me nooit meer willen kennen. En wat denk je dan dat God doet, die alle dingen weet? Weet je wat God doet? Hij zet een ladder vlak bij Jacob op de aarde. Midden in deze zondige wereld die van hem niet weten wil. En dat gebeurt in een droom, vlak bij Luz, waar Baal een grote tempel had. En dan zegt God, Jacob, vergis je niet, ik ben de levende God. En je kunt wel weglopen omdat je alles hebt bedorven, maar ik maak verbinding om je vast te houden. Ik zet mijn ladder midden in je leven. En dat is een wonder. Opvallend eigenlijk. God begint hier helemaal niet over wat Jacob allemaal verkeerd heeft gedaan. Dat komt jaren later aan de orde in Peniel. Daarom moet je dus ook nooit beginnen met allerlei schema's in het geloof aan te wijzen. Van je moet eerst dit kennen en dan moet je dat kennen en dan. En ja, dan kan God gaat verder. Nee, zo staat het hier dus. God breekt er dwars doorheen. En waar begint God hiermee? Met zijn belofte. En dan zegt God radicaal van zijn kant. Kijk Jacob, daar houd ik me nu nog steeds aan. Je hebt het niet verdiend, maar ik blijf trouw. En als jij dan niet van de aarde naar de hemel kunt komen, dan komt de hemel naar de aarde. Maar dat is toch geweldig, gemeente, als God zo in je leven gaat spreken. Nee, niet met een droom, maar door wat hij zelf aan ons beloofd heeft. En dan zie ik je zomaar zitten in de narigheid. En dan mis je, dan is er een heleboel mis in je leven. En dan kun je misschien wel denken, hoe kan God nou ooit naar mij omzien. Ik durf hem niet onder ogen te komen. En opeens dan komt de Heere zelf. En hij komt je leven binnen. En hij spreekt je aan met zijn woord. En de Heilige Geest legt het in je hart. Nou, dan worden de dingen persoonlijk. U hebt vandaag voor mij gepreekt, zei iemand tegen me. Dat was de Heilige Geest aan het werk, weet u. En dan kan het zomaar zijn dat evangelie je zo raakt doordat God zegt, kijk nou eens naar wat ik je beloofd heb. Want wat ik beloofd heb, dat staat als een huis. En je bent misschien al jaren geleden gedoopt. Maakt niet uit hoe lang. Want wat ik toen beloofd heb, dat geldt nog steeds. En terwijl wij van onszelf met lege handen staan, terwijl wij eigenlijk niets hebben om de Heere aan te bieden, komt hij je tegemoet met zijn genade. En hij zet de ladder van de hemel midden in je leven, hier op aarde. En hij zoekt je op waar je bent. U zegt, hoe gaat dat dan? Wel, de Heere Jezus heeft zelf het antwoord gegeven. Dat hebben we gelezen. Die ladder waarmee God verbinding legt tussen hemel en aarde, dat is de Zoon des Mensen, zegt Jezus. Dat ben ik zelf, zegt hij. Want in hem komt God ons tegemoet. En hij spreekt je aan, wie je ook bent. En dan zegt God zomaar tegen jou of tegen u, ik houd nog steeds van je. Hoor je dat? Je hebt niets verdiend. Je deugt niet van jezelf. Maar de Heere is goed. En als je nou weten wil wat genade is, dan moet je gewoon deze tekst maar lezen. Daar gaat alles van de Heere uit. Daar komt hij zelf in de armoede van ons leven om ons daaruit op te trekken. Hij is erbij om zijn woord te vervullen, om je nieuw leven te schenken door het geloof in Christus. Wie kreeg hem nodig? Christus is uit de hemel gekomen om mensen, zondige mensen, weer tot God te brengen. Daar had de Heere zijn eigen kind voor over. En kijk nou eens naar die ladder, die hemel en aarde verenigd. Dat is de Heere Jezus zelf. Dat wil zeggen, er is geen andere weg tot God. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige ware weg naar het leven. Weet u wat je ook probeert? Het zal je nooit lukken zonder de Heere Jezus. En daarom roept hij u ook tot zich. Kom, zegt hij. Wie wil er mee naar de hemel? Zong je dat vroeger niet? Wie wil er mee naar Engeland varen? Zongen we dan? Engeland is gesloten. Ja, maar het was eigenlijk anders. Want dat oorspronkelijke liedje, dat is wie wil er mee naar hemelland varen. Maar hemelland is gesloten en de sleutel is gebroken. Is geen smid in het land die de sleutel maken kan. Ja, door de zonde is het misgegaan. Zou je niet mee willen? De deur zit dicht aan uw en jou en mijn kant. En nu zet God hem hier open. Nu zegt God, er is een weg naar hemelland. Er is een nieuwe weg naar de troon van God in de Heer Jezus Christus. Er is een nieuwe sleutel gekomen. Hij heeft de prijs betaald om de deur open te doen. Toen hij zichzelf gaf aan Golgotha's kruis. En toen ging voor hem de zon onder. Toen werd het nacht op Golgotha. En gingen de machten van de hel op hem los. En toen deed God de deur voor Jezus dicht. En toen daalde Jezus af in het oordeel van God. En hij droeg de straf voor mensen als Jacob, die alleen maar schuld over hebben. Voor van die zwervers in het leven, voor van die asielzoekers, die alleen maar met zijn hoofd op een steen kunnen liggen in het open veld. Nergens thuis. God zegt, Jacob, ik zet de deur voor je open. Je kunt bij mij thuis komen. Er is een poort naar de hemel. Want de sleutel, dat is het bloed, dat is dat volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. En dat reinigt je van alle zonden. Nou, dat is niet te bevatten, gemeente, dat God nou zo goed is. Hè? Heb je er ook zicht op gekregen? Want dan sta je verwonderd over die eeuwige liefde van God. Dat hij naar jou, naar u, naar mij wil omzien. Maar er is nog meer. Want Jacob ziet niet alleen die ladder, hij ziet ook de Heere daarboven staan. God zelf doet de deur voor hem open. Nou, als God zo zijn liefde aan ons laat zien, gemeente, gaan we ontdekken dat alles genade is. Daarom staat de naam Heere ook met grote letters geschreven. De verbondsnaam, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zo staat hij daar. Hij zit er niet bij. Hij staat in de poort van de hemel, actief. Als om tegen Jacob te zeggen, ik ga met je mee. Ik laat je niet los. Je bent niet alleen in die grote wijde wereld. Want mijn belofte reist met je mee, waar je ook heen gaat en mijn oog zal op u zijn. En daar kan Jacob het mee doen. En als hij straks op weg gaat, en als hij dan onderweg naar boven kijkt, dan mag hij weten, hij is erbij. Sela zingt, verborgen aanwezig, deelt hij mijn bestaan. Nou, dan ben je toch gelukkig. Als je weet dat er vanuit de hemel een weg naar een lijn naar je leven loopt. Dat God jou en u kent. Dat hij naar je omkijkt. Meer nog, dat er bij de Heere vergeving van zonden is en een nieuw begin. Ja, maar de heiland is nu toch in de hemel. Is die ladder dan intussen weer niet opgebroken, net als die droom van Jacob voorbij ging toen hij wakker werd? Jawel. Maar Jacob wist, God reist met me mee. Over de grenzen gaat hij met me mee. En zo geldt het vandaag in het geloof. Christus zit aan de rechterhand van God. Maar, zegt de catechismus, met zijn genade en zijn majesteit en zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is erbij in je leven. Verborgen aanwezig deelt hij mijn bestaan. Je wordt niet weggestuurd als je bij hem komt. Hij heeft de deur opengezet. Hij zegt, ik heb de weg gebaand en ik heb niets liever dan dat je tot mij komt en bid om genade. Je bent welkom bij de Heere. Je wordt er nooit weggestuurd. Sterker nog, er is een bijzondere band van de hemel naar de aarde. Want Jacob zag engelen die langs de ladder omhoog en omlaag klommen. Let op die volgorde. Ze gingen omhoog en omlaag. Alsof God wilde zeggen, Jacob, je ligt hier nu wel eenzaam in de woestijn met je hoofd op een steen, maar mijn engelen zijn dichtbij om voor je te zorgen. En ze weten wat je nodig hebt en ze zullen je beschermen en bewaren. En dat geldt niet alleen voor Jacob, maar dat is waar voor ieder die gelooft. Want het hart van alles, dat is de Heere Jezus zelf. Let erop. Die engelen die zweven dus niet een beetje in de ruimte, maar die engelen klimmen op langs de ladder. Dat wil zeggen, de zorg van de engelen staat nooit los van de heiland. Hij is de Heere van de engelen. En dan zegt de Bijbel, die engelen, dat zijn gedienstige geesten die de gelovigen dienen. Jongens en meisjes, als je dus van de Heere Jezus houdt, dan stuurt de Heere Jezus engelen erop uit om voor je te zorgen. Dat leerde Kolbrugge al van zijn oma. Kolbrugge was een bekende theoloog in de 19e eeuw. En als kind was hij maar een klein, ja, als je die foto van die man ziet, merk je dat ook wel, zo'n schriel mannetje. Hij was dus als jongetje, als een klein, schriel, bangerig jongetje. En dan nam zijn oma hem op schoot. En dan zei zijn oma, weet je wat, ik ga nog eens met je lezen. En dan las ze dit verhaal. En dan zei ze, kijk jongen, we zijn nooit alleen. Maar de Heere Jezus is altijd dicht bij ons. En zijn engelen willen je leiden op je weg. Nou, dat is toch mooi. Kolbrugge schreef het erbij toen hij hier uitleg gaf van dit gedeelte. Het is toch mooi als je dat weet, engelen. Weet je wat er staat? Iemand zei, engelen nemen de gebeden van de gelovigen mee en die brengen ze bij de Heere. En dan nemen ze de gaven en de krachten en de zegen als een antwoord van God weer mee naar beneden. En er is een ander die zegt, ja engelen, die brengen een rapport uit van God, van wat er op de aarde gebeurt. En die komen terug om uit te voeren wat God erop beveelt. Nou, hoe je het ook maar invult, houd nou dit vast. Er is een verbinding van de hemel naar de aarde. Daar heeft God voor gezorgd. En als je dus denkt dat je moederziel alleen bent, en je alles wat je meemaakt, dat er niemand is die aan je denkt, dat de duivel zegt, God vergeet je nog. En wat denk je dan van de mensen? En dan zegt de boze erbij, en je hebt het er ook nog naar gemaakt dat je alles tegen hebt. Kijk dan naar die ladder. Kijk dan naar de Heere Jezus. Kijk dan hoe Jezus hing aan het kruis in de Godverlatenheid. En nu mag van hem gelden, wat Guido de Brère gezegd, zo prachtig. Er is niemand in de wereld die meer van ons houdt, die ons meer lief heeft dan de Heere Jezus. Moet je dat eens even, ja, je moet dat bijna proeven in je mond en in je hart. Er is niemand op de wereld die meer van je houdt dan de Heere Jezus Christus. Je man niet, je vrouw niet, je kinderen niet, je vader en moeder niet, je opa en oma niet. Hij. Kijk, daar leerde Jacob nu in Bethel iets van kennen. En het greep hem diep aan. Geen wonder, want God ontmoeten, dat raakt je tot in het diepst van je hart. God is de buurman niet. Hij was bevreesd, zegt de tekst. En dat lees je eigenlijk telkens als de hemel de aarde raakt. Weten jullie nog, jongens en meisjes, in de velden van Efrata, toen de engelen daar kwamen zingen, de herders, die schrokken zich in ongeluk. En dat hoort ook bij het evangelie. Dat waar de Heere komt, dan ga je ook ontdekken hoe groot God is en heilig God is en wie je zelf bent. Nou, dat was bij Jacob allemaal nog ver weg, die leefde lang voor de komst van Christus. Maar hier heeft hij er iets van gezien. God komt tot ons mensen. Dit is een huis van God, zegt hij. Hier wil de Heere wonen. Meer nog, hier heb ik gezien dat er een poort naar de hemel is. God maakt zich aan mij bekend en ik heb het overleefd. Ik dacht te moeten sterven. Want wie zal als een gezondig mens de Heere zien en leven? Maar toen kwam hij tot mij met zijn genade. In de Heere Jezus Christus. Zou je toch eigenlijk ook wel mee willen maken, denken? U ook? Dat je zo'n ladder zou zien en dat je die engelen daar zomaar op en neer zag gaan. En dan de Heer bovenaan de ladder. Ja, maar het was een droom, hij duurde maar even. En toch was die droom geen bedrog. Want Jacob richtte een gedenkteken op. Maar het bleef bij dat ene moment, let daar eens op. Jacob moest 20 jaar doen met wat hij hier heeft meegemaakt. Toen ging God weer aan hem verschijnen. Maar wat hij gezien had, dat liet hem nooit meer los. Hij noemde de plaats Bethel, Beet-El, huis van God. En dat wijst ons de weg. Want waar vind je nou God? Waar vind je iets van die liefde en genade van God? Hier is een huis. Hier in de kerk. Waar het woord wordt verkondigd. Daar spreekt de Heere zelf tot ons. En hij doet dat niet 1 keer. Hij doet het elke week en dan nog wel 2 keer op een zondag. En hij spreekt je aan wanneer je Bijbel opent. En hij spreekt jou aan wanneer je zingt van zijn genade. En dan wordt er gebeden hier. En dan wil de Heilige Geest dat geloof in je hart werken en versterken. Dan moet je dus niet vragen naar dromen, naar bijzondere openbaringen. Dan moet je eens letten op wat God nou tegen je zegt in zijn woord. En als je dat nou nog niet kunt geloven, dan geeft hij er 2 tekenen bij. Jacob kreeg een droom. Wij krijgen tekenen die zichtbaar zijn, tastbaar zijn. De doop, het heilig avondmaal. Kijk, zegt God, daar wil ik je de weg van het geloof wijzen. Je kunt het zien, je kunt het voelen, je mag het proeven. Aan de avondmaalstafel, daar leer je dat God goed is. En het maakt je klein in jezelf. En het leert je al meer leven van zijn genade. Ik zie in gedachten gemeente Jacob naar Haran gaan. Hij zal het nog moeilijk genoeg krijgen. Maar daarachter in de verte in Bethel, daar staat een steen opgericht. Er zit een beetje olie op, waarmee hij aan God is gewijd. Daar vond de Heere Jacob. En hij leerde hem zijn genade kennen. Nou ja, daar gaat het eigenlijk bij ons ook om. Hoe staat het met ons hart? Hebben we de Heere Jezus lief gekregen door het geloof? Want als je zonder hem leeft, word je wel gewaarschuwd. Esau had genoeg aan hier en nu. En hij eindigt in de buitenste duisternis. Maar wie met God leeft mag het weten dat de Heere zorgt. Hij maakt zijn woord waar. En zo neemt hij je mee op weg. Jacob moest nog veel leren, nog veel meer afleren. En het is vandaag niet anders in het geloof. Maar wat God geeft, dat blijft eeuwig waar. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen, dat die poort van de hemel, van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. En dan mag je het weten voor de toekomst. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Hoe dan? Omdat Gods goedheid het al te boven gaat. Omdat zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. gaan samen danken en bidden. Heere, dat kan alleen van u gezegd worden. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. En daar is het ook begonnen. Eeuwige liefde. Niets van ons. Niet omdat u wat in ons zag, omdat u wat met ons kon, maar omdat u ons lief had. Dat leren we in het geloof. En wil dat nu in ons hart werken, Heere, als we nog zonder u leven. En geef dat we daar steeds meer uit leren leven in het geloof. Want we lopen soms wel in donker. En dan is er van alles om ons heen. Maar dat diepe verlangen naar u. Trouwe God, openbaar uzelf dan steeds meer. Door uw woord en door uw geest in de Heere Jezus Christus. Die mij heeft gezien, zegt hij, heeft de Vader gezien. Toon ons de Vader, het is ons genoeg. Kijk maar naar mij, zegt Jezus. Dan heb je genoeg. Heere, geef ons die zegen door een blik op het kruis. Is er redding en heil? Is er redding en heil voor u en voor mij? Zegt het lied. Laten we dat mogen meenemen vanmorgen. Dat we die ladder mogen zien in de Heere Jezus Christus. Zegen uw woord, neem het verkeerde en zondige weg. Heb dank voor het goede wat u gaf. Goed om elkaar te ontmoeten in uw woord. Dat is een zegen van u. Daar wilt u werken in uw gemeente. Geef dat we daarin ook trouw zullen zijn. En dat het woord zijn werk mag doen, ook hier in het midden van de gemeente, door de kracht van uw geest. Zo bidden we voor elkander, voor de zieken. We denken aan zuster Paans, wil haar nabij zijn, zegen de operatie. We denken aan broeder De Kloe, Heere God. We danken dat hij thuis mocht komen. Wil ook verder nieuwe krachten schenken. Wees mijn broeder van de keur en geef ook hem uw kracht en herstel verder. We bidden voor Anneliese Burggraaf en Antonie van Pelt. Die gaan trouwen, Heere. Geef ze een goede dag en een fijne dag in u. Dat ze mogen weten. We zijn samen begonnen, maar we hebben samen onze handen gelegd in die trouwe handen van u. Omdat u de eerste was die tot ons zei, geef mij je hand, dan zal ik je leiden. Heere, zegen ze zo en zegen al het werk in uw koninkrijk. Zending, evangelisatiewerk, al het werk in de gemeente. We bidden voor de Serviëgangers die zo ver weg zijn en wil ze nabij zijn. En gedenk ook de voorganger en zijn vrouw en de medewerker bij het werk wat er is onder de Roma-mensen en wil het tot een zegen stellen. Want u maakt geen onderscheid. U discrimineert niet. U zegt, je bent allemaal van dezelfde lap gescheurd. En je hebt allemaal diezelfde zaligmaker nodig. Trouwe heren, geef uw zegen en al wat daarin nodig is. Geef dat geven ook aan allen die dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Zegen onze overheid, ons koninklijk huis. Wil uw volk Israël zegenen en de volken rondom. Gebied de vrede, trouwe God. Zoals u dat alleen maar kunt. Heb dank voor wat u gaf. Troost mensen die verdriet hebben, die rouw hebben. En die u nodig hebben. Dat ze mogen weten dat u naar hen omziet. Ga mee met de kinderen. Leid ze op uw weg. En geef dat ze er wat van mee mogen nemen, ook vanmorgen. En wees met jongeren, Heer, in deze tijd, waar veel naar hen toe komt. Dat ze mogen zien naar die Christus. En dat ze het niet alleen maar zingen zullen, maar dat ze het ook ervaren zullen. Verborgen, aanwezig, deelt u mijn bestaan. Ga zo met ieder van ons, vergeef onze zonden en zegen het goede. Wil onze dank aanvaarden en ons horen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte samen zingen op Psalm 103, het 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als allerhoogste koning. Looft, loof de Heer, gij legers, zijn de legerscharen. Vers 10 en 11 van Psalm 103. zag, gemeente, dat ik vergat bij de voorbeden te bidden voor de kinderbijbelclub. Dat zal misschien vanmiddag kunnen gebeuren, broeders, maar ik zou u ook willen vragen, vergeet dat belangrijke werk niet in uw gebeden voor deze week. Verheft nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.